Goedemiddag gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u die thuis of elders meeluistert of meekijkt, van harte welkom in deze dienst. En deze dienst gaat voor dominee Van der Veen uit Sliedrecht. Vanwege herstelwerkzaamheden in de toren van de kerk zijn de klokken buiten werking gesteld. Dus vanavond zal het ook stil blijven. Morgen mogen we herdenken dat Nederland 80 jaar geleden is bevrijd van de Duitse overheersing. Er is dan 's avonds een bevrijdingsconcert hier in de kerk met het jong gemengd koor Heeman en het christelijk ensemble Philo Musica onder leiding van Martien van der Zwan. En de aanvang is 8 uur. DV volgende week zondagmorgen, het is dan 11 mei, wordt Mark Willem Arthur Bijlsma, zoon van Wiebe en Lotte Bijlsma, gedoopt. We zien met hen uit naar deze bijzondere dienst. Op DV zaterdag 10 mei dit jaar, dus komende zaterdag, is er een bijzondere openstelling van 10 uur tot 16:30 van de kerk. Om 10 uur zal onze dominee Van der Zwan de dag openen. Om 10:30 zal Johan Wiegman het door Ron van Arkel geschreven boekje Pioniers van de Verandering officieel overhandigen aan de heer Bart Rietveld, voorzitter van de historische kring IJsselstein. Zie verder ook de weekbrief. We hopen op vele gasten, ook vanuit buiten onze gemeente. Er wordt gezorgd voor koffie, thee, limonade. En het is ook een mooie kans om ons als gemeente te laten zien op deze bijzondere dag. Noteert u ook alvast de gemeenteavond op DV 14 mei in uw agenda. We zingen nu ter inleiding van deze dienst uit Weerklank, lied 149, vers 1 en 6. Vers 1 begint met Jezus leven van ons leven. En vers 6 met dankzij u, o Heer des levens. Na het zingen van lied 149, de versen 1 en 6, is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit de 42e psalm en daaruit de versen 1 en 5. Psalm 42, vers 1 en 5. We willen vanavond ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en daarna zingen uit de 27e psalm het 7e vers. Psalm 27 vers 7, nadat we samen ons geloof hebben beleden in de drie-enige God. Wij belijden vanavond in het bijzonder ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, omdat daar twee dingen in staan die voor ons ook heel relevant zijn. Het eerste is dat de Heer Jezus gestorven en begraven is en dat Hij is opgestaan. En het tweede is dat de Heilige Geest Here is en levend maakt. En die twee dingen geven hoop in een hopeloze wereld. Laten we samen ons geloof belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de doden, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we samen gaan bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Getrouwe God en Vader in de hemel, het is aan het einde van deze middag dat we als gemeente opnieuw samengekomen zijn in uw huis. op deze dag waarin wij zoveel dingen mogen gedenken. Allereerst mogen wij gedenken uw grote daden, want u bent opgestaan uit de doden en u leeft. Het is Pasen geweest. En op deze dag mogen we gedenken dat het ook Pinksteren is geworden. Dat u uw geest hebt uitgestort op alle vlees. En dat uw Heilige Geest doden levend maakt. En op deze dag mogen we ook gedenken allen die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog. En vandaag is het ook dodenherdenking. En Heere God, nu mogen wij op deze dag, terugkijkend op de grote daden die u hebt verricht en ook terugdenkend aan de ingrijpende gebeurtenissen in West-Europa en over het rond van deze aarde. Nu mogen wij als gemeente weer samen zijn in uw huis om opnieuw uw woord te lezen. En opnieuw te luisteren naar wat de Geest tegen de gemeente heeft te zeggen. Want u bent een sprekende God die uw woord ontvouwt in het midden van de gemeente en die ons ook wegwijs wil maken door het leven. En zo heeft u ook vanmiddag voor ons een woord wat we ter harte mogen nemen, waar we over na mogen denken, waar we kracht uit mogen putten, wat ons ook vertroost te midden van verdriet en gebrokenheid. En Heere God, nu bidden wij om de leiding van uw Heilige Geest, want we staan op het punt om de Bijbel te openen en de schriften te lezen, maar geef dat die woorden voor ons geen lege woorden zijn, maar dat we mogen merken dat die woorden vervuld zijn met de kracht van uw Geest. En dat het levenwekkende woorden zijn. En wilt u dan ook zelf, o Heilige Geest, uw werk doen in het hart van een ieder van ons. Van de jongste tot de oudste hier in de kerk, maar ook in de harten van allen die met ons meeluisteren of die met ons verbonden zijn, waar ze zich ook bevinden, thuis of elders. En zo bidden wij u, zegen ons op deze dag. En laat uw woord voor ons tot een bron van zegen zijn. Wil ons bewaren overal waarvoor we bewaard moeten worden, bovenal voor de zonde. En bewaar ons er ook voor dat we onverhoeds zouden sterven. Onvoorbereid op die grote dag. Geef dat we ons geborgen mogen weten, naar lichaam en ziel, in de hoede van de goede herder, die zijn leven voor zijn schapen heeft gegeven. Hoor ons gebed en neem onze dank aan. Enkel en alleen uit genade en om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Jesaja 26. De schriftlezing voor vanmiddag is Jesaja 26. We beginnen te lezen bij het eerste vers. En daar luidt het woord van God aldus. Jesaja 26 vanaf vers 1. Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat het trouw bewaart. Het is uw vaste voornemen. U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Trouw op de Heere tot in eeuwigheid, want de Heere, Heere is een eeuwige rots. Voorzeker, Hij haalt ze neer, de bewoners van de hoogte, de hoogverheven stad. Hij vernedert haar, werpt haar neer tot de grond toe, Hij stort haar neer tot in het stof. De voet zal haar vertrappen, de voeten van de ellendige, de voetstappen van de arme. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. Recht is het spoor dat u voor de rechtvaardige baant. Ook in de weg van uw oordelen, Heere, hebben wij u verwacht. Naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. Ja, met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. Want wanneer uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert niet wat gerechtigheid is. In een land van recht bedrijft hij onrecht. En de hoogheid van de Heere ziet hij niet. Heere, uw hand is opgeheven, maar ze zien het niet. Toch zullen zij het zien en beschaamd worden vanwege de ijver voor uw volk. Ja, het vuur van uw tegenstanders, het zal hen verteren. Heere, u zult voor ons vrede beschikken. Want al onze zaken hebt u ook voor ons in orde gebracht. Heere onze God, andere heren dan u hebben over ons geheerst. Door u alleen gedenken wij uw naam. Doden zullen niet herleven, gestorvenen zullen niet opstaan. Daarom hebt u hen gestraft en weggevaagd, elke gedachtenis aan hen doen vergaan. Heere, u hebt dit volk vermeerderd. U hebt dit volk vermeerderd. U hebt uzelf verheerlijkt. U hebt hen ver weggedaan tot alle einden der aarde. Heere, in de benauwdheid hebben zij u gezocht, een fluisterend gebed uitgestort toen uw vermaning over hen kwam. Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineen krimpt en het uitschreeuwt in haar weeën. Zo waren wij voor uw aangezicht, Heere. We waren zwanger. We krompen ineen. Maar het was als baarden wij wind. Wij hebben het land geen heil gebracht. Wereldbewoners zijn niet geboren. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris, groen. De aarde zal de gestorvenen baren. Ga, mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u, verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht brengen. Ze zal haar gedoden niet langer bedekt houden. Tot zover Jesaja 26. De tekst voor de prediking is het eerste gedeelte van vers 19. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan. Je zou die tekstwoorden boven de preek kunnen schrijven als thema: uw doden zullen leven. Maar vanavond, op deze avond van 4 mei, zou je er ook op kunnen schrijven: dodenherdenking. We gaan met elkaar als voorbereiding op de prediking zingen uit Psalm 21, de verzen 1 en 4. 21, 1 en 4. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we uit Weerklank lied 173 de verzen 1, 2 en 4 samen zingen. Weerklank lied 173 de verzen 1, 2 en 4 als antwoord op de prediking. Uw doden zullen leven. Dat is de tekst uit Jesaja 26 vers 19a, dodenherdenking. Gemeente, een tijdje geleden sprak ik iemand die tegen me zei: dominee, ik hou niet zo van het Oude Testament. Nou, toen vroeg ik aan hem: waarom hou je er niet van het Oude Testament? Is daar iets mis mee dan? Ja, zei hij, in het Oude Testament gaat het alleen maar over oorlog. En het gaat eigenlijk helemaal niet over de opstanding uit de doden. Ik zei tegen hem, ja, wat het eerste betreft heb je gelijk. Als je het Oude Testament achter elkaar doorleest, dan is het één grote aaneenschakeling van oorlog, van dood en verderf, van bloedbad op bloedbad. Dat klopt. Maar wat het tweede betreft, denk ik dat je toch niet gelijk hebt. Want als je het Oude Testament aandachtig leest, dan kom je heel veel teksten tegen die daar getuigenis van afleggen. Dat er na de dood een eeuwig leven is en dat de doden zullen opstaan. Toen ik daarna thuis was, toen dacht ik, ik ga die teksten gewoon eens opzoeken. Waar staat dat dan in het Oude Testament? Kan je dan schriftplaatsen noemen waar dat uit blijkt? Nou, zo kwam ik al heel gauw bij die wereldberoemde tekst uit Job 19 vers 25 en 26. Daar getuigt Job op de puinhoop van zijn leven, op het randje van het graf. Ik weet, mijn verlosser leeft. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Al hebben de wormen me opgevreten, toch zal ik leven. Ik kwam ook bij dat prachtige visioen uit Ezechiël 37. U kent misschien dat visioen wel. Ezechiël staat aan de rand van een grote vallei en in die vallei ziet hij allemaal door de zon wit gekleurde botten en benen. Hij ziet allemaal skeletten op de grond liggen. Her en der botten, benen en schedelen. En dan krijgt hij van de Heere God opdracht om te gaan profeteren. En dan komt er geritsel in die botten en in die benen en in die schedels. En ze vormen een skelet. En ze gaan op hun voeten staan. Zo, zegt de Heere, zal het volk Israël uit de dood herrijzen. Ze zullen weer opstaan. En ze zullen leven. Maar ja, dat visioen van Ezechiël is nog niet ten einde. Want Ezechiël moet nog een keer te profeteren dat de Heilige Geest in die beenderen komt. En als hij dan profeteert, dan wordt de geest vaardig en die werkt en die vervult die mensen, die skeletten, en dan komen ze tot leven. Er komt een huid over, er komt vlees op, er komen spieren in en er wordt leven ingeblazen. En zo staat er in het dal van de dorre doodsbeenderen op één keer een groot staand leger als beeld van het volk Israël dat uit de dood herrijst. Ik moest ook denken aan die indringende tekst uit Daniël 12 vers 2. Daar lees ik: velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen ten leven, anderen tot smaad en eeuwig afschuw. Nou, als je die kernachtige tekst op je laat inwerken, dan zegt Daniël 12 vers 2 dat er na de dood een tweeënlei opstanding is. We zullen of onze ogen opslaan in de hemel en God aanschouwen, of we zullen nadat we gestorven zijn onze ogen opslaan in de hel. Die brand van vuur en zilver. En dan heb je nog die tekst uit Jesaja 26 vers 19. Uw doden zullen opstaan. Ja, het is goed om even naar de context van deze tekst te kijken. Het gaat over de profeet Jesaja. Nou, voor het gemak zeggen we maar dat Jesaja leefde ongeveer 700 jaar voor de Heer Jezus Christus geboren is. En hij heeft een hele lange staat van dienst, want hij heeft zijn 60-jarig ambtsjubileum als profeet mogen vieren. In de tijd van Jesaja is er een en al onrust. De mensen zijn bang en overal dreigt oorlog. Zo is bijvoorbeeld in het jaar 722 voor Christus Samaria, de hoofdstad van het Noordrijk, van het tienstammenrijk, belegerd door koning Salmanazar de Vijfde. En die heeft de stad niet alleen belegerd, maar die heeft de stad ook ingenomen. En hij heeft de inwoners van het Noordrijk, van Israël, het tienstammenrijk, op transport gezet. Richting Noord-Irak. Gedeporteerd. En dat is natuurlijk ook duidelijk geworden in Jeruzalem. En dat hebben de mensen om Jesaja natuurlijk ook gezien. Je kunt dus gedeporteerd worden. En dan slaat de schrik helemaal om het hart van de inwoners van Jeruzalem als in het jaar 701 koning Sambalat Jeruzalem belegert. En toen hebben de inwoners van Jeruzalem gedacht, en nou zijn wij aan de beurt. Want deze koning probeerde alle opstandige volkeren in het Midden-Oosten weer onder de duim te krijgen. En ook koning Hizkia was in opstand gekomen tegen de koning. En nu zou hem waarschijnlijk hetzelfde lot wachten als al die andere rebellerende koningen, die door deze machthebber een kopje kleiner is gemaakt. Maar wonder boven wonder wordt Jeruzalem gespaard en mag het volk nog even blijven leven in het land van de belofte. Kort en goed, de tijd van Jesaja is een tijd waarin het volk Israël en de staat Juda balanceert op het randje van de afgrond. En tegen die achtergrond staat de tekst. Uw doden zullen leven. Nou, gemeente, wat denkt u nou zelf? Is er veel verschil tussen de tijd van Jesaja en de tijd waarin wij leven? Ja, je kan zeggen 80 jaar geen oorlog geweest in West-Europa. Dat zou je kunnen zeggen. Maar is er geen dreiging van oorlog dan? U heeft toch niet onder een steen geleefd de laatste jaren? Weet u hoeveel oorlogen er vandaag over deze aarde woeden? 59. 59 oorlogen, zeer bloedige oorlogen die vandaag worden uitgevochten op deze aarde. En 28 van die oorlogen worden uitgevochten in Afrika. Er zijn vandaag aan de dag straten aan te wijzen die bezaaid liggen met lijken. En er zijn vandaag aan de dag plekken aan te wijzen die rood gekleurd zijn door het bloed van de slachtoffers. En zo klinkt ter bemoediging ook vanmiddag deze tekst. Uw doden zullen leven. Ze zullen opstaan. Om de situatie in de dagen van Jesaja nog een beetje helderder te krijgen, wijst hij ons op het voorbeeld van een zwangere vrouw. Lees maar mee wat er staat in vers 17 en in vers 18. Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineen krimpt en het uitschreeuwt in haar weeën. Zo waren wij voor uw aangezicht, Heere. We waren zwanger. We krompen ineen. Maar het was als baarden we wind. Wij hebben het land geen heil gebracht. Wereldbewoners zijn niet geboren. Weet je wat zo opmerkelijk is? Dat de Heer Jezus dat beeld van die barende vrouw uit Jesaja overneemt. Als hij in zijn grote rede, vlak voor zijn sterven, de eindtijd typeert. Dan zegt hij, en het zal zijn in de laatste dagen, dat dit zal gebeuren. En als het gaat over die laatste dagen, dan bedoelt de Heer Jezus de tijd waarin wij leven. En als je dus aan de Heer Jezus vraagt, hoe ziet onze tijd eruit? Dan kan je zeggen, onze tijd lijkt op de tijd van een zwangere vrouw die barensweeën kent. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de ween. Dus als u nou vandaag kijkt naar de wereld waarin we leven. Als je nou kijkt op wat er gebeurt met het volk Israël. En als je nou je oog laat slaan op de situatie van de kerk. Dan zie je dat het waar is wat Jezus zegt. Wij leven in een tijd van barensnood. Want God voert ook vandaag zijn gerichten uit. En zijn oordelen gaan over de aarde. En God laat deze aarde op haar fundamenten schudden. En weet je waarom de Heer dat doet? Om jou wakker te schudden. En om de kerk waakzaam te laten zijn. Want weet je wat je vandaag hoort? Te midden van al dat rumoer, van al die onrust, van al dat geweld, van al die oorlogen, weet je wat je daarin hoort? Daar hoor je in de voetstappen van de komende koning. Want Jezus is bezig terug te komen op de wolken des hemels. En zijn komst is aanstaande. En daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de dood. En laat Christus over u lichten. En zo leven wij anno 2025 in een wereld die te vergelijken is met een hoogzwangere vrouw die barensnood kent. Uw doden zullen leven. Ik kan me zo voorstellen, gemeente, dat er wel eens iemand geweest is in de dagen van Jesaja, die hem toch eens even aan zijn jasje getrokken heeft en gevraagd heeft, zeg Jesaja, dat zeg je nou wel, uw doden zullen leven. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat bedoel je nou eigenlijk? Kan je nog een beetje tekst en uitleg geven? Hoe moeten we dat ons voorstellen, uw doden zullen leven? Nou, zegt Jesaja, ik wil wel even een tipje van de sluier oplichten. En dan zegt hij tegen het volk Israël, je hebt gehoord wat er gebeurd is met het Noordrijk. Het is gedeporteerd naar Noord-Irak. Ze zijn daar opgesloten in de kerken. Een gevangenis in het rijk van de dood. Maar er komt een dag dat God de banden gaat verbreken. De ijzeren deuren gaat openbreken. En dat het volk Israël weer terug zal komen uit de ballingschap. Er komt een keer een dag. Uw doden zullen opstaan. En ze zullen leven. En dan schildert Jesaja eigenlijk al voordat Israël op transport gezet wordt. Er komt een tijd dat God je terughaalt. Terugbrengt. In het land wat hij gezworen heeft Abraham, Isaac en Jacob te zullen geven tot een eeuwige bezitting. En die terugkeer uit de ballingschap, die terugreis naar het beloofde land, dat zal niet anders zijn als een opstanding uit de doden. Maar, zeg Jesaja, dat is nog niet alles. Want de woorden uw doden zullen leven heeft een hele diepe betekenis. En een hele verstrekkende betekenis. Het gaat niet alleen over de tijd van de terugkeer uit de ballingschap in de dagen van Ezra en Nehemia. Het gaat niet alleen over de terugkeer van het Joodse volk uit West-Europa aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen de Joden hier zaten in het christelijke West-Europa. In het land van de schaduw van de dood. Toen ze gevangen zaten in de concentratiekampen van Hitler-Duitsland. Ze hebben het overleefd. In 48 hebben ze een eigen land gekregen. En uit West-Europa teruggekeerd. Naar het land van de belofte. Om daar weer een staat Israël te mogen ontvangen uit Gods hand. Een plek onder de zon waar Israël mag leven in vrijheid. Maar de profetie van Jesaja gaat nog verder. Uw doden zullen leven. En dan kom ik bij de geestelijke betekenis van die woorden. Want wat Jesaja eigenlijk al aankondigt is dat er niet alleen een nationaal herstel zal zijn van het volk Israël in de loop van de geschiedenis, maar dat er ook een geestelijk herstel zal zijn van het volk Israël. Want je kan dan wel wonen in het land van de belofte, maar als je de Heere niet dient, dan ben je lichamelijk wel in leven, maar ben je geestelijk nog steeds dood. En dan moet er dus een geestelijke opwekking komen. Een geestelijke vernieuwing komen. Een bekering. En zegt de Heere bij monden van Jesaja, uw doden zullen leven. Er komt een dag dat Israël zal ontwaken uit haar geestelijke doodslaap. En dat de schellen van hun ogen zullen vallen. En dat ze zullen zien in wie zij gestoken hebben. Ze zullen de Heere Jezus lief krijgen. Als hun zalig maken. Kijk, en daar zien we nu vandaag aan de dag, als je goed kijkt, de eerste tekenen van. Van dat geestelijke ontwaken van het volk Israël. Als ik denk aan de Messias belijdende Joden, dat zijn dus Joden die van etniteit Jood zijn, maar die de Heere Jezus hebben liefgekregen. En deze Messias belijdende Joden worden steeds meer in aantal. Het is een groeiende groep in het beloofde land. En ze zijn misschien wel de voorbode van een massale geestelijke opwekking onder het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Want er staat nog iets te gebeuren in onze dagen. Gans Israël zal zalig worden. En daar zien wij naar uit. En daar wachten we op. Dat de volledige vervulling van deze oudtestamentische profetie zichtbaar zal worden. Uw doden zullen leven. Ze zullen opstaan. U zegt, hoe is dat in de wereld mogelijk? Hoe is dat in de wereld mogelijk? Nou, wat denkt u zelf? Gaan wij dat bewerken? Gaat het volk Israël dat eigenhandig zelf doen? Opstaan uit de doden? Nee, gemeente, een mens kan dat niet bewerken. En alle mensen tezamen kunnen dit Gods wonder niet bewerken. Er is er maar één die dat kan. En dat is God zelf. En hij gaat het doen. Want beloofd is beloofd. Hoe het in de wereld mogelijk is, het antwoord vind je in de hof van Jozef van Arimathea. Weet u nog, een paar weken geleden was het Pasen. Hij leeft. Jezus, de koning van de Joden. De Heere van alle heren. De zaligmaker van zondaren. De redder van de wereld. Hij, de eerstgeborene uit de doden. Hij leeft. En laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. En de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is er niet. Want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Kijk, gemeente, dat is nou het fundament onder de profetie van Jesaja uit Jesaja 26 vers 19a. Uw doden zullen leven. Want als je daar gaat staan, bij dat geopende graf van Jezus, dan mag je dat lied wat we aan het begin van de dienst hebben gezongen wel meezingen. Van harte. Jezus leven. Van ons leven. Jezus dood. Van onze dood. Die voor ons u hebt gegeven. In de bangste zielenood. Opdat wij niet zonder hoop zouden sterven. Maar uw heerlijkheid zouden beërven. Duizendmaal, o Heer. Zij u daarvoor de dank en de eer. Uw doden zullen leven. Gemeente, in dit verband is het goed om nog even te letten op de woorden die volgen op onze tekst. Ontwaak en juich. U die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen. En de aarde zal de gestorvenen baren. De dauw. Ik weet niet of je wel eens 's morgens vroeg over een grasveld hebt gelopen. Maar het zou zomaar kunnen dat je dan kletsnatte schoenen krijgt. Je ziet helemaal geen natte straat. Je voelt geen druppel op je hoofd. Maar als je over het gras loopt, dan merk je het is nat. De dauw. In Israël valt de dauw in de periode van na de eerste regen en voor de laatste regen. In april stopt het met regen, in oktober gaat het weer regenen en in die tussenliggende tijd geen regen. Het enige vocht voor het groen is dan de dauw. En zo overleeft het frisse groene gras vanwege de dauw die op haar neerdaalt. Wel nu zegt de Heere bij monden van de profeet Hosea: wat de dauw is voor het gras, dat ben ik voor u. Als de dauw. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. En daarmee bedoelt de Heere God: ik zal u verkwikken. Ik zal u versterken. Ik zal u tot bloei brengen. Ik zal geestelijke groei geven. Ik zal in moeilijke tijden uw leven bewaren. Kijk, ik moet dan onwillekeurig denken aan de eerste Pinksterdag. Want wanneer is de dauw uitgestort op alle vlees? Dat was op Pinksteren. Als de geest vanuit de hemel neerdaalt. En als de geest wordt uitgestort op alle vlees, dan zie je het gebeuren. Er komt in een dood hart nieuw leven. Er komt in een dorstige ziel verkwikking. Er komt leven in de dood. Dat zie je op de eerste Pinksterdag gebeuren. Als op die dag 3000 zielen tot geloof en bekering komen. 3000 mensen die de Heer Jezus van harte lief krijgen. Ze zijn opgewekt. Ze zijn tot leven gekomen. Omdat de Geest hen heeft verkwikt. En leven in hun ziel heeft verwekt. En daarom belijden wij nog steeds dat sinds Pinksteren de Geest is uitgestort op alle vlees. Om op dat vlees zijn werk te doen. Hij is Heere en Hij maakt levend. Hij verfrist en verkwikt. Hij schenkt geestelijke groei en bloei. Hij wekt op uit de dood en Hij doet geestelijk leven. Nieuw leven. Uw doden zullen leven. Op grond van Pasen. En Pinksteren. Nou zit er in die tekst nog iets bijzonders. Want tot nu toe heb ik dat middelste stukje van die tekst eigenlijk altijd overgeslagen. Maar het staat er wel. Uw doden zullen leven. En ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan. Uw doden, mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. Weet u wat dat betekent? Zal ik u meenemen naar de begraafplaats? En stel je voor dat ik u aan u vraag, waar zou u begraven willen worden? Zoek eens een plekje op de begraafplaats. Waar zou u begraven willen worden? Nou zegt u, dat weet ik wel. Ik wil daar en daar graag begraven worden. Nou zullen we er even naartoe lopen dan? Is het hier? Wilt u hier begraven worden? En nou we er toch staan. Wat denk je dan aan? Als daar jouw lichaam gelegd wordt in de schoot van de aarde, als dit het plekje is waar jij graag begraven wil worden, wat zeg je dan? Welke hoop heb je dan? Niet alleen met betrekking tot je ziel, maar ook met betrekking tot je lichaam. Zeg er eens iets over. Als we je gaan begraven, en als we je lichaam leggen in de schoot van de aarde, wat is dan het geestelijke testament dat we nu uit je mond mogen horen? Wat is het getuigenis wat je geeft als je staat bij je eigen graf? Wat zeg je dan? Zeg je dan wat Jesaja zegt? Ook mijn dood lichaam. We zullen opstaan. Gemeente, we komen uit bij de woorden van zondag 1 uit de catechismus. Wat is uw enige troost, zowel in het leven als ook bij het sterven? Zegt u het mee? Dat ik niet langer van mezelf ben, maar dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben geworden van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Hij is voor mij de dood ingegaan, om mij uit de dood te laten opstaan. Kijk, Paulus was daar zo helder in. Als je Paulus vraagt, wat is jouw verwachting ten aanzien van je lichaam? Dan zegt hij dit, het zij dat ik leef, het zij dat ik sterf, ik ben van de Heer. En wat zegt hij nog meer? Het leven, dat is voor mij Christus. En sterven, dat brengt mij winst, eeuwige winst. Ook mijn dood lichaam. Zij zal opstaan. En als Jesaja dit nu gezegd heeft, dan geeft hij zijn hoorders een pastoraal advies. Hij zegt in vers 20 en 21. Ga mijn volk. Treed uw kamers binnen. Sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Weet je wat zo opmerkelijk is? Dat eeuwen later de Heer Jezus bijna exact diezelfde woorden gebruikt in Matthäus 5. Hij zegt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader. Die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Wat moeten we doen, gemeente, in deze turbulente tijd? Wat is de roeping van de kerk in deze angstaanjagende wereld? Wat hebben we te doen met elkaar? Jesaja zegt en Jezus zegt. Ga in uw binnenkamer. Zoek de verborgen omgang met God. Stort je hart uit voor de Heer. En zeg het tegen Hem. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Want het beste wat we kunnen doen in deze tijd is ons terugtrekken in de stilte. En daar biddend pleiten op de belofte. Uw doden zullen leven. En ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan. Ik eindig met de tekst die ik bijna altijd uitspreek als ik op de begraafplaats ben. En een gemeentelid begraven heb. Johannes 11. Vers 25. Een woord van Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij of zij gestorven. En een ieder die in mij gelooft, die zal in eeuwigheid niet sterven. Amen. Gemeente, in deze dienst mogen wij onze gaven geven bij de uitgang of middels bekende digitale wijze. De eerste collecte is bestemd voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. We gaan samen de Heere danken en we gaan ook voor elkaar bidden. Heere God in de hemel, het woord wat we overdacht hebben, kunnen we amper bevatten. Uw doden zullen leven. En ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan. We hebben het beleden. Ik geloof de opstanding van de doden. En we hebben erbij gezegd, dat kan alleen maar op grond van Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat hebben we gezongen. Halleluja. Heere God, en u op deze dag waarop we de doden gedenken, staan we daarbij stil ook voor onszelf. Geef dat dit ook onze troost is. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat het laatste woord aan u is, de opgestane Heere Jezus Christus. Ik leef en u zult leven. Heere, wij bidden of u vandaag al in ons hart dat nieuwe leven wil geven. Dat we door het geloof aan Christus verbonden mogen zijn. Dat we opnieuw geboren mogen worden. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En we bidden u voor de hele gemeente dat er een opwekking komt. Een herleving als uit de dood. En we bidden u ook dat we met het oog op ons sterven mogen weten. Het zij dat ik leef. Het zij dat ik sterf. Ik ben van de Heere. Hou ons vast, Heere. Draag ons in uw doorboorde handen. Draag ons op uw schouder. Berg ons in uw hart. Laat ons bij u geborgen zijn. We bidden u voor de wereld die in nood is. Op zoveel plekken woeden hele bloedige oorlogen. En we hebben er geen flauw benul van. Wat er allemaal gaande is op deze wereld. En we kunnen het ook helemaal niet bevatten. Het is te veel. Maar we bidden u wel of u zelf op deze aarde vrede wilt maken. Ook dat heeft Jesaja beloofd. De Heere zal vrede op aarde geven. En wij bidden u, laat de vorst van de vrede daarom ook spoedig mogen komen, te midden van deze oorlogzuchtige wereld. We bidden u voor de kerk op deze aarde. Ook als zij op zoveel plekken vervolgd wordt. Wij bidden u of u ook de vervolgde, de lijdende en de strijdende kerk wilt gedenken. Geef ook dat onze broeders en zusters hoop mogen hebben en moed mogen vatten. Als we mogen weten, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En geef ook dat de verbondenheid aan onze broeders en zusters niet alleen voor hen tot troost is, maar ook voor ons tot bemoediging. Dat u boven de dood staat. En dat u de wereld in uw hand houdt. En dat er in de hemel geen paniek is. We bidden u voor uw volk Israël. Nu zij uit de kerker van West-Europa is bevrijd, uit de gaskamers van Hitler, en een eigen plek mogen hebben onder de zon, de plek die u beloofd hebt aan Abraham, Isaac en Jacob, hun te zullen geven tot een eeuwige bezitting. Nu dragen we ook Israël in het gebed aan u op. En wij bidden u voor een geestelijke opwekking in Israël. Dat de schellen van de ogen mogen vallen. En dat de hardheid van het hart mag worden verbroken. Dat Israël mag zien in wie ze gestoken heeft. In de Heere Jezus Christus. En geef dat ze de Messias, de koning van de Joden, mogen lief krijgen. Want dat is de redding van Israël. Dat is het behoud van Israël. De omarming. van de Heer Jezus Christus. Wij bidden u voor allen die vanavond ook de doden herdenken. Zoveel slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Geef ook dat we daarbij stil mogen staan. En dat we het tot ons mogen laten doordringen hoe velen voor onze vrijheid het leven hebben gegeven. Want er hangt aan de vrijheid ook een prijskaartje. En wij bidden u, geef dat wij dan onze vrijheid niet gebruiken voor losbandigheid, maar voor gebondenheid. Gebonden aan Christus. En zo echt vrij. We bidden u ook voor onszelf. Als de dag komt dat wij moeten sterven, geef dan dat we mogen weten. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Zegen de gemeente. Geef dat ze haar roeping mag verstaan. Om een lichtend licht, een zoutend zout. Een pilaar van de vastigheid. Een stad op de berg te mogen zijn. Geef ons de verborgen omgang met u. In de stilte van onze binnenkamer. Om voor uw aangezicht te leven. Elke dag opnieuw. U wil onze dank aannemen en ook ons gebed horen. Niet om enige verdiensten van ons. Maar alleen uit genade en om Jezus wil. Want u bent het waard om te ontvangen. De lof en de eer, de dankzegging en de aanbidding, de kracht en de heerlijkheid, de macht en de majesteit van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, de versen 5 en 6. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. Ga dan daarna van hierheen in vrede en wees voor elkaar, maar ook voor anderen, tot een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.